Welkom bij een nieuwe aflevering van Make the Call, waarin Paul en ik als hoofdredactioneel team van Quote in samenwerking met De McKellen praten met jonge, succesvolle self-made ondernemers over de manier waarop ze hun bedrijf hebben opgebouwd en hoe ze omgaan met dilemma's die ze op hun zakelijke pad tegenkomen. Innovatie is daarnaast ook van levensbelang. En vandaag hebben we iemand voor de microfoon die je toch wel gekenschetst kan worden als een echte innovator. Ali Niknam. Hij bouwde meerdere webhostingbedrijven uit tot een succes. Maar werd vooral bekend als de uitdager van alle banken in Nederland met zijn Bunk. Ali, welkom.
Dankjewel jongens. Leuk dat ik hier mag zijn. En dank voor het aanbod voor de drank. Maar, ook al is het namiddags, ik hou hem nog even droog.
Wij hebben het glas op een even weer een mooie aflevering. Dus even goed, cheers.
Cheers.
De naam van de podcast, Make the Call. Laten we meteen weer met de deur in huis vallen. Wat was eigenlijk het belangrijkste moment in jouw zakelijke carrière?
Ja, jongens, dat zijn van die vragen, weet ik veel, man. wat was jouw belangrijkste moment in je journalistencarrière?
Nou, dat we een paar mooie...
Dat je hier zit met mij.
Natuurlijk, nou, vooral nu. Hè, dinsdagmiddag. Ja.
Is er niet hakken,
precies, hè? Maar er moet toch wel een moment zijn. Je hebt verschillende bedrijven verkocht, je kocht ze weer terug.
Je hebt
veel dingen meegemaakt.
Voor mij is denk ik het moment geweest dat ik creëren leuk vind. Ik ben ook heel jong begonnen met programmeren, op mijn 9e. En ik heb het altijd mooi gevonden om dingen te bouwen en dingen vanuit het niets iets te maken. En dat doe ik als ik programmeer. Dat doe ik als ik een bedrijf bouw. Dat doe ik als ik een product bouw binnen een bedrijf. Ik denk dat dat mijn drijvende veer is. En mijn motivatie is wat minder ingegeven door andere zaken. Mm-hmm. Ik vind bouwen gewoon mooi. Ja. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook ooit een boek geschreven. Jaren geleden inmiddels hebben jullie destijds ook aandacht aan besteed. Vond ik leuk.
Ja.
Heet Ondernemers hebben nooit geluk. Dus voor mij is denk ik... het besef meer, en misschien ben ik daarin anders dan anderen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat ik het leuk vind om dingen te bouwen en dingen te creëren. En ondernemerschap is daar voor mij maar één van de vormen van.
En je begon op je 9e te programmeren. Wat programmeerde je dan?
Nou, in die tijd las ik het blad De Kijk, wetenschappelijk blad.
Ja.
En daar stonden kleine stukjes programmacode in. En op een gegeven moment kreeg ik een... computer. En in die tijd typte je dat dus over. Want er was geen andere manier om het in de computer te krijgen. En bij het overtypen maakte je fouten. Althans, ik maakte fouten.
Ja.
En dan moest je het oplossen. En zo leerde ik dus programmeren.
Hm, grappig. En maakte je dan spelletjes?
Allereerste in die tijd... we hadden het net al even kort over. Ik ben al wat ouder dan dat ik misschien overkom.
39?
Maar, ja, hartstikke oud.
Ik voel me oud en vermoeid en verlet. Maar in die tijd... Ja, weet je, een vierkantje op een scherm tekenen was al een uitdaging. En nu is het iets geavanceerdere software. Dus bijvoorbeeld een hele bank, om maar eens wat te noemen.
Ja. Even een groot verschil inderdaad. En je begon ook vroeg met beleggen. Dus
ja, op een 12e.
Die ondernemersgeest zat er natuurlijk ook al wel waarschijnlijk een beetje...
Nou, en nieuwsgierigheid ook wel. Ja. Nieuwsgierigheid, gewoon pure interesse van hoe dingen werken. Ook hier, we begonnen net, kijk je toch even naar het mixpanel daar. Wat is het, hoe lopen de kabeltjes, hoe werkt dit? Ik ben altijd gewoon heel nieuwsgierig geweest, denk ik. En ook heel creatief. En een soort drang om dingen te bouwen, dingen uit elkaar te trekken. Ik heb wel eens begrepen, ik herinner het mezelf niet meer... maar dat ik op mijn 2e schijnbaar al telefoons uit elkaar haalde. En de draadjes anders verbond, zodat de rinkelaar anders rinkelde. Dat soort dingen. Dus, ja.
En op je 12e begonnen met beleggen.
Ja.
Toen ik op mijn 12e zakgeld had, zette ik het om in snoep.
Ja, deed ik ook hoor.
Oh, deed je ook? Oh, gelukkig.
Ja. 2,50 gulden voor een pond, dat deed ik nog. Ja.
En wat was het eerste aandeel dat je kocht?
Het allereerste was een fonds, een postbankfonds in die tijd. En volgens mij was dat een technologiefonds. Uit mijn hoofd, toch als ik het nog goed herinner.
Toch ook alweer technologie.
Ja, dus, gewoon het nieuwe, dat intrigeert me.
Weer inderdaad.
Dus de ruimte, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijven, nieuwe concepten, nieuwe ideeën. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt met vaccinaties, met die mRNA-vaccinaties, mm-hmm. Vind ik ook buitengewoon boeiend. Daar we eindelijk een stap vooruit weer zetten in een technologie die eigenlijk al 50, 60 jaar oud was, de vorige. Dus ik vind dat mooi.
Ja, jammer dat we er een pandemie voor nodig hadden om dat soort ontwikkelingen tot bloei te laten komen. Maar...
Ja, vaak druk maakt dingen vloeibaar.
Ja, dat is zeker
waar. Die houden we erin. Ik begon natuurlijk ook vroeg met echt ondernemen. Hè?
Ja, op mijn 16e tijdens het gymnasium. Een computershop op het web al. Dat was dus best wel grappig. Want dat was voor die tijd heel vooruitstrevend. Maar voor mij was het uit nood geboren. Want ik vond computers gewoon leuk. En in die tijd moest je ze zelf nog in elkaar zetten. En dat vond ik ook leuk. Videokaart, geluidskaart, moederbord, geheugen. Weet je wel, EDO-RAM voor de mensen die dat nog herinneren.
CD-ROM-speler of CD-ROM-speler, nog
floppies. Single-speed, double-speed, 5.25 De hele rotzooi heb ik meegemaakt. En ik vond het heel leuk om die dingen in elkaar te zetten. En ik dacht, als ik hier nou eens een bedrijfje van maak, dan kan ik dat nog vaker doen. Maar ja, ik zat ook op school, dus het meest praktische invulling daarvan was om het online te gaan doen. Hm. En dus had ik al heel jong al een eigen webshop.
Ja, op je 16e, dan heb je nog toestemming nodig van je ouders voordat je in kan schrijven bij de KVK. En zeiden je ouders nooit van, jongen, ga toch eens lekker buiten spelen?
Jawel, ook. Ik deed dat overigens met een hele goede vriend van me die ik nog steeds ken. Jaap Kouts, ik hoop dat je dit hoort. Ik waardeer het nog steeds. En zijn moeder schreef ons in, onder zijn moedersnaam. natuurlijk. In die tijd.
Verdiende je daar dan ook al echt geld mee? Of was het toch meer hobbymatig?
Nee, ik verdiende er ook al geld mee. En voor mij was toen ook al het geld verdienen niet een doel op zich. Maar een gezond bedrijf behoort geld te verdienen. Mm-hmm. En ik vind, als ik iets maak, dan wil ik het graag goed maken. En als ik iets bouw, wil ik het graag goed bouwen. Dus als ik een bedrijf bouw, dan wil ik graag dat het een goed bedrijf is. En dat betekent dus dat het gezond moet zijn. Mm-hmm. En dus winst moet maken.
Mm-hmm. En vervolgens ging je daarna in de webhosting.
Ja.
Dat was dus helemaal
21.
Dus ook alweer jong. Ben je toen helemaal gestopt met het klussen en solderen van computers?
Van computers, ja. Ja, ik denk dat als ik iets ambitieuzer was geweest op een jongere leeftijd, had ik ook een soort Michael Dell kunnen worden.
Ja.
Maar ik denk dat we in Nederland eigenlijk wel de denkkracht hebben en de creativiteit hebben, maar niet voldoende grote aantal mensen om zo'n productielijn te kunnen draaien. Dus ik ben eigenlijk misschien ook wel blij dat ik geen Michael Dell heb.
Precies, maar je ging in de webhosting. Hè? Je studeerde in Delft volgens mij.
Klopt.
Als ik het goed gelezen heb allemaal. Ja, top. Hoe begin je dan? Is dat gewoon, je koopt 3 servers, zet ze op je zolderkamer?
En, nou, ik zat dus met mijn computerbedrijf op het web. En ik kwam daardoor al heel vroeg in aanraking met het internet. En ik vond het internet gewoon in die tijd nog met inbellen. Brrr, drie, drie, drie. Nou, weten we allemaal. Vond ik fascinerend. En ik vond het zo wonderbaarlijk en geweldig. Het gevoel dat je verbonden was met alles en iedereen. Mm-hmm. En nog steeds ben, nu is het meer vanzelfsprekend. Toen was het echt. Toen ging je ook op het internet. Want je moest inbellen. De permanente verbondenheid bestond niet. En misschien ook vanwege mijn achtergrond, waarin mijn oma en opa en mijn ooms nog in Iran woonden. Dus een heel erg grote afstand. Was ik echt wel gebiologeerd door het gevoel dat je opeens dingen dichterbij kon brengen. En ook door het concept dat als je met iemand chatte, in die tijd was dat nog tekst, IRC. Je wist niet waar iemand vandaan kwam. Je wist niet of het een hij of een zij was. Je wist niet of het een jongen of een oud persoon was. Het enige waar het om draaide, het enige waar je op afging, was inhoudelijk. En dat fascineerde me ook. Daarmee, maar goed, ik wil niet te filosofisch worden, maar daarmee
dus je dacht van, ik wil daar inderdaad met computers, met webhosting, wil ik mijn huur betalen. Je had ook in de kroeg kunnen werken.
Nou, met mijn huur betalen, ik vond dat gewoon interessant en ik wilde ermee bezig zijn. Mm-hmm. En de beste manier om ermee bezig te zijn in die tijd, vond ik, was om zelf mee aan te gaan klooien. Dingen stonden ook in een kinderschoenen, dus die ruimte was er ook. En het is niet zo dat ik nooit gewerkt heb, want in die jaren werkte ik ook bij. Met programmeren bij een bedrijf in Eindhoven, volgens mij. Maar mijn passie lag hier, want ik vond het gewoon wonderbaarlijk hoe. En ik weet nog, en dit is misschien heel technisch, maar ik weet nog, toen ik mijn allereerste IP-reeks kreeg van de RIPE,
de organisatie
waar je IP-adres van krijgt. En ik verbond mijn router, en dat is net als thuis eigenlijk, maar dan een maatje groter met het internet. En opeens waren mijn IP-adressen wereldwijd bereikbaar. Het was 4 uur 's nachts, maar ik kreeg rillingen. Het was helemaal geweldig.
Ik zie me helemaal voor me hoe je daar op je zolderkamer mee bezig bent en, en enthousiast van wordt. Dat webhostingbedrijf is natuurlijk uiteindelijk heel erg groot geworden.
Ja.
Neem ons eens terug naar het moment als je wil dat je je eerste werknemer aannam. Want dat is toch een defining moment voor veel ondernemers.
Dat is zeker een defining moment. Daar heb ik het trouwens ook over gehad in mijn boek. Dus dat kan ik zeker beamen. Want kijk, tot dat moment was ik alleen maar verantwoordelijk voor mezelf. En dan had ik zoiets, nou, weet je, het maakt niet uit. Ik had ook met mijn moeder afgesproken, maar ik ga allemaal avontuurlijke dingen doen. Mocht het ooit misgaan, hou dat kamertje voor me vrij. Dan heb ik in ieder geval een slaapplek. Ja. Nou, jullie lachen, maar dat was de deal. En dat was helemaal oké. Okay. Ik vond dat, nou, dat is een risico wat ik nam. En als er gevolgen van waren, waren ze voor mij. Maar toen kreeg ik mijn allereerste medewerker, Marcel Beringer. Hi Marcel, Beertje. En opeens daalt dan het besef in van ja, als ik nu een fout maak, dan is die jongen straks een huis kwijt. En dan kan hij zijn hypotheek niet betalen. En dat was wel echt van een andere orde. En dat was echt wennen. En dat heb ik nog steeds wel eens. Of dat heb ik eigenlijk nog steeds. Dus daarom richten wij onze bedrijven ook op zo'n manier in dat werknemers nou, eigenlijk altijd helderheid hebben, weten waar ze aan toe zijn. Als het een keertje niet goed gaat, dat er op een goede manier afscheid wordt genomen. Maar dat was wel echt een defining moment. Waarmee je eigenlijk deels verantwoordelijk wordt voor iemand anders zijn leven.
Ja, en hoe snel ging het daarna vliegen? Hoe snel werd het echt groot?
Het hangt van je definitie van echt groot af. Wat ik typisch doe is, ik besteed best wel veel tijd om de fundering goed te krijgen. Dat heb ik eigenlijk met Bunk ook zo gedaan.
Mm-hmm.
Dus in de eerste jaren denk ik van ja, waar is die gasten helemaal aan mee bezig? Waarom horen we nooit wat van hem? Waarom gebeurt er niks? En eigenlijk, als ik nu terugkijk, dan zie je dat we de eerste 6 jaar, 7 jaar heel veel bezig zijn geweest met het product goed krijgen. Het controlepaneel waar mensen op inlogden veranderen. De processen automatiseren. Zorgen dat mensen alles vanuit eigen beweging konden, zodat ze niet de supportdesk nodig hadden, maar zelf de vrijheid hadden om te gaan en staan waar ze maar wilden. En dat duurde best wel lang en daar nam de omzet toe. En daarna zie je eigenlijk vanaf het 7e jaar de omzet en ook de winst. Winst niet altijd, maar vooral de omzet verdubbelt sindsdien elk jaar. Nou, en dan gaat het dus in één keer hard en dan krijg je een hockeystick.
En zit je dan met net zoveel enthousiasme naar dat soort cijfers te kijken als dat je enthousiast werd over de eerste keer dat je die IP-adressen live zag?
Nou, ja en nee. Ja en nee. Eigenlijk heb ik toen vrij kort daarna een soort van afscheid genomen. Of ben ik op afstand gaan staan.
Mm-hmm.
Omdat ik voelde dat mijn taak volbracht was en erop zat. En dat er andere mensen waren in wie ik het volste vertrouwen had om dat beter te doen dan ik. Ik vind dat creëren dus heel erg mooi. En op een gegeven moment staat de fundering. En ik ben meer iemand van de architectuur van het huis dan van de binnenhuisarchitectuur. Het is allebei even belangrijk als je een prettig huis wil maken. Maar ja, ik ben nu eenmaal beter in het ene. En toen ben ik eigenlijk een datacenter gaan bouwen. Ook weer van grond af aan. Eigen technologie. Daar hebben we eigenlijk de bar gezet van efficiënte datacentra. Je moet je voorstellen, datacentra gebruiken ongelooflijk veel stroom.
Mm-hmm.
En in die tijd voor elke 100 eenheden aan stroom die een server gebruikte, was er nog eens 100 eenheden nodig om de noodstroom te regelen en de verlichting en de koeling en al dat soort dingen. En wij brachten dat terug naar 15. Dus we waren meer dan 6 keer zo efficiënt. We hebben in die tijd ook op Europees niveau erkenning gehad van Nelly Kroes, die toen Europees dit soort dingen deed.
Ja.
En we zijn daardoor ook de defining standaard geworden, in ieder geval voor Amsterdam. Die zei van ja jongens, als jullie het kunnen, dan moeten die grote gasten het ook kunnen. Waardoor in één keer andere naadcentra ook verplicht werden om in ieder geval iets te doen. Want dat aan was energiehuishouding.
Het stond nog wat meer in de kinderschoenen in die markt. En tegenwoordig overal in met grof investeringsgeld klussen ze allemaal samen. Maar dat was echt nog veel meer pioniersfase, begrijp ik.
Nou ja, zeker. Maar er viel ook nog grote stap te maken qua technologie. Want wij als techneuten zagen een beetje, wat zijn we nou? Het is zoveel verkwisting. Dit moet toch beter kunnen.
Mm-hmm.
En nou, het kon ook beter.
Ja. En kijk je daar dan naar vanuit een bedrijfseconomisch perspectief? Of denk je aan de bomen die kapot gaan op het moment dat we te veel energie gebruiken?
Nou, ik denk vooral aan het moet beter kunnen. Hm. En als het beter kan, dan doe ik het graag ook beter. En alle andere dingen zijn een logisch gevolg van het beter doen. Dus en een betere bedrijfseconomie en beter voor het milieu. En beter voor de klanten die... die een minder groot CO2-impact hebben, waar wij overigens mee volgens mij, ik weet niet of wij de eerste waren, maar waren in ieder geval een van de eerste die volledig CO2-neutraal datacentra hadden. Ja. Dus het telt op een gegeven moment heel hard op. En daarom zie je dat die eerste jaren lijkt het rustig te gaan en op een gegeven moment gaat het heel erg snel.
En die datacenters, die heb je uiteindelijk verkocht?
Dat heb ik uiteindelijk verkocht. Ja, dat is ongeveer 1,5 jaar geleden.
Waarom heb je daar afstand van gedaan?
Ik zat daarin met een aantal van mijn medevennoten en eigenlijk ook hartsvrienden. Simon van den Berg en Raymond Kaasikman. Mm-hmm.
We kennen ze ook van
jullie kennen ze.
De minder geliefde lijstjes wellicht.
Precies,
maar,
precies. Ook zij willen jullie liever niet kennen, maar toch?
Hoezo ook?
maar
in ieder geval, het is een enorm succes geworden, laat ik het zo
zeggen.
Het
is een enorm succes geworden. We waren de grootste private datacenterbedrijf van Nederland. En op een gegeven moment, Ray wilde wat anders doen. Simon wilde wat anders doen. En ik was heel erg met Bunk bezig. En toen hebben we gezegd, nou, dan is de beste manier om... we hebben het tot hier gebracht. Het is fantastisch. In die tijd mochten we nog reizen. We hebben een kort weekendje naar Schotland gehad. Dat was fantastisch.
Overigens ook, whisky drinken natuurlijk.
Ook van de whisky. Daar heb ik toen inderdaad een fles whisky gekocht. Fantastisch weekend. En toen hebben we eigenlijk een plan gezet. En een jaar later
afgesloten. Afgesloten. En Transipé, je andere hostingbedrijf. Ja. Dat heb je ook ooit verkocht.
Deels. Daar heb ik een partner aan boord gehaald.
Maar toen ben je ook weer, volgens mij, je verkocht het deels. En toen ben je meteen 1,5 jaar later, heb je het weer teruggekocht. Als ik de geschiedenisboeken goed gelezen heb.
Ja, dat klopt.
Had je spijt?
Ik had zeker geen spijt. Nee, ik had... eigenlijk bijna altijd alles wat ik doe. Ik vond het jammer, maar ik had geen spijt. Bijna alles wat ik doe heeft een doel voor ogen en heeft een reden. En dit ook. En in die tijd was ik al begonnen met Bunk. En ik zag de consolidatie in de webhosting sector gebeuren. En ik dacht, dit red ik niet in mijn eentje. Hier heb ik een partner bij nodig. Ja. Nou, daar hebben we toen heel lang tijd aan besteed. Geleid door Jeroen Hupscher, destijds CEO van Transipé. En toen kwamen we eigenlijk met de juiste partner. Alleen dat was een persoon. Want je doet zaken met mensen en niet met instituten. En die persoon die kende de markt heel goed. We hadden een plan gemaakt samen wat we samen zouden doen. Helaas nam op de dag dat wij de deal tekenden... die persoon afscheid van dat bedrijf. Mm. Dus het begin was niet helemaal soepeltjes.
Ja.
Maar goed... Ja, dan ben je al begonnen. Dus dan probeer je het beste ervan te maken. En, maar het wilde niet boteren met de vervanging. Want dat liet op zich wachten. En toen die eindelijk kwam, wist hij eigenlijk gewoon niets van de sector. En ja, daar kon ik dus niet zoveel mee.
Hm. Terwijl je op dat moment ook had kunnen denken van... jongens, ik heb veel geld ontvangen. Ik hoef nooit meer te werken. Geluk ermee, toch? Maar je was toch betrokken.
Ja, maar aan mijn hoela.
Oké, okay, ja, mooie instelling. Ja. Mooie instelling.
Aan mijn hoela. Je moet niet aan mijn mensen zitten. Ja. Je moet niet aan mijn klanten zitten. Dus met liefde neem ik afscheid van dingen... zoals we dat met de datacentra hebben gedaan. Mm-hmm. Op het moment dat een veilig, goed, nieuw huis krijgt. Maar over me lijkt dat ik...
Het aan slot over. Ja. En toen is er natuurlijk... Nou, je noemt het al. Nou, in ieder geval voor de volledigheid Transipé... fuseert weer later met een Belgische speler.
Ja, dat gaat hartstikke goed.
En is gigantisch volgens mij.
Ja, het is heel groot, ja. Ja, dus dat is met Combel van Jonas Danens uit België... en een private equity partij die Registrite hier een aantal andere bedrijven had. En we hebben eigenlijk gezegd, nou, niemand wil verkopen... maar we willen wel een groter geheel. Dus toen hebben we het samengevoegd. En daardoor hebben we veel meer slagkracht gekregen qua financiering, qua aantrekken van andere bedrijven en dat soort zaken. En ja, the sky is the limit. Ja,
wat eventjes maakt, het is concreet, het is gigantisch, maar wat voor bedragen moet ik dan aan denken?
Het is de 2 na grootste ter wereld.
En qua omzet?
Daar heb je me dus al, dat weet ik niet eens.
Hmm. Wat is jouw rol daar nu dan? Wat is,
ik ben daar a pain in the ass.
Ja. Maar inderdaad, even concreet, het is een unicorn, hè?
Het is zeker een unicorn, ja. En ik heb daar een non-executive rol.
Ja.
Ik maak het, Jonas, altijd heel moeilijk, ja. Maar net niet te moeilijk.
En je hebt nog een aandelenbelang, om het zo
te zeggen. Ik heb nog een, ja.
En als we jou gaan vragen hoe groot het belang is, dan ga je waarschijnlijk niet vertellen.
Dan ga ik hetzelfde zeggen als ik al die jaren doe als jullie mij dit soort dingen.
Precies. We gaan over.
Ik ben geen account.
Wij blijven een pain in the ass, dus we zullen het blijven vragen. Maar goed.
We gaan over naar Bunk. Ja. Daar kennen de mensen jou natuurlijk vooral van. Ja. En de eerste vraag, ik had het er net met Paul over. Ja. Volgens mij die Rabobank bankieren app ING, ja, dat werkt toch gewoon. Mijn pinpas doet het altijd. Waarom dacht je, ik ga toch een bank beginnen?
Nou, Bunk begon op de nadagen, of eigenlijk op het hoogtepunt van de financiële crisis. Mm-hmm. En dat is de nieuwe financiële crisis staat voor de deur, maar de vorige was eigenlijk nog niet helemaal verwerkt. En ik heb me eigenlijk heel erg verbaasd over de enorme impact die dat had op het dagelijks leven van mensen. Jullie gaan met ondernemers om, dus ik hoef jullie niks te vertellen. Maar veel van mijn ondernemersvrienden die een prima gezond bedrijf hadden, die kwamen toch in de problemen omdat iemand in een Excel-sheet een getal veranderde, waardoor er weer wat anders veranderde, waardoor credits werd teruggedraaid.
Ja, en computer says no.
Nou, the guy who codes the computer makes it say no. want het zijn vaak ook mannen, overigens. En andere vrienden van me die kwamen in de problemen met hun hypotheken, met hun huizen. En dat vond ik een serieus probleem. Mm-hmm. En ik vond eigenlijk dat we dat probleem, die crisis, niet goed aanpakten. En ik zie daar ook veel overeenkomsten met de huidige crisis. Er waren redelijk weinig mensen die opstonden en ook het vertrouwen kregen om het probleem echt aan te pakken en daarmee ook misschien onpopulaire maatregelen te nemen. Dus destijds werd het probleem al heel snel een populistisch politiek probleem. Mm-hmm. Ik vind dit, hij vindt dat, die bankier en die politici die dachten volgens mij, nou, die bankiers hebben eindelijk een beroepsgroep gevonden die nog lager in de rangorde staat dan wij. Mooi, kunnen wij ook eens modder gooien. Goed en wel, en dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, als politicus, als je een kans ziet, moet je dat zeker niet laten. Maar niemand was dus echt bezig met de oplossing. En toen dacht ik, en dat liep een beetje parallel met de verandering van mijn rol bij TransIP. En ik dacht van, ik weet al van mezelf dat ik gedreven word om prachtige producten te bouwen die mensen fijn vinden om te gebruiken. Maar ik weet ook dat ik graag iets wil bijdragen aan deze wereld. Mm-hmm. Zoals ik dat met bijvoorbeeld het datacenter heb gedaan. Maar ook met TransIP, die heel veel ondernemers eigenlijk in staat stelt om een bedrijf te beginnen. De droom die ze hadden. Nou, ik dacht, dan gaan we dit maar doen. En het plan was natuurlijk compleet geschift. Want welke idioot begint er nou zijn eigen bank? Nou, ik zei de gek. Dus in die tijd was er al 35 jaar geen bankvergunning verstrekt. Niemand wist meer hoe het werkte. Er waren niet echt processen meer. In die 35 jaar was het wetboek een soort van verdriedubbeld. Dus het was ook nog eens heel ingewikkeld geworden. En but we pulled it off.
Ja, want hoe begin je een bank? Bel je naar de DNB met ik wil een bank beginnen. Je haalt een krijtstreep pak uit de kast en je gaat geld ophalen bij mensen. Of hoe doe je dat? Waar begin je?
Zoals alle grote avonturen begin je met de eerste stap. En dat is heel goed begrijpen. Voor ons was dat heel goed begrijpen wat wij wilden worden. Mm-hmm. Hoe wij anders wilden zijn dan die andere banken. Wat dat betekende voor de dagelijkse gebruikers. En van daaruit hebben we eigenlijk teruggerekend. Dan moeten we een bankvergunning hebben. Wat heb je dan nodig voor een bankvergunning? Nou, het fijne aan de wet is, het is de wet. Dus het is geschreven.
Duidelijk, je kan het in.
Dus dan kan je gewoon lezen. En op een gegeven moment hadden we een vrij helder beeld hoe de dingen in elkaar staken. En hebben we inderdaad een telefoontje gepleegd naar de DNB. Goed voorbereid, dus we konden ook niet zomaar weggestuurd worden. Mensen namen ons eigenlijk ook serieus. Dat was heel erg prettig. Zeker de top van DNB zag ook dat er echt iets veranderd moest in de sector. Mm-hmm. Liep niet weg van haar verantwoordelijkheden. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Ik bedoel, het zijn doorgaans toch niet de meest grote risico nemende mensen bij zo'n instituut. Dus daar, ja, die ben ik ongelooflijk dankbaar geweest. En samen hebben we eigenlijk het tot een goed einde gebracht.
Dan nog heel even, hè, zonder in PR-praatjes te vervallen natuurlijk. Ja. Maar even voor mijn begrip, wat is nou precies het revolutionaire van Bunk?
Revolutionaire van Bunk is... dat zijn zoveel dingen. Dus als het bestaan van Bunk alleen al is revolutionair. Mm-hmm. Want het is dus ons gelukt om als de eerste, niet alleen in Nederland, maar in Europa, een Greenfield bankvergunning te krijgen.
Maar goed, heb ik als gebruiker daar niet zo gek veel.
Ja, daar heb je heel veel aan. Want dat betekent dat de deur die decennia lang dicht stond, opeens openging. Waardoor er en nieuwe spelers, nou ons zijn er nog een paar opgestaan, mm-hmm. De markt konden toetreden. En de bestaande spelers opeens dachten van, ho! We moeten nu gaan opletten. Dus dat is één. Het tweede revolutionaire van Bunk is denk ik onze transparantie en hoe we met gebruikers omgaan. Dat we onze gebruikers voorop stellen. Dat we veel interactie met ze hebben. Dat we bouwen wat ze nodig hebben. Waardoor mensen eigenlijk kunnen doen wat ze willen in het leven. Zonder zich te moeten bekommeren om geldzaken. En dat uitzicht in geen papierwerk, alles real-time kunnen doen. Real-time budgettering. Inzicht in je financiën, potjes kunnen maken aan dat soort dingen. Dus dat is het tweede revolutionair. En het derde revolutionair, denk ik, als we het even categoriseren, zijn specifieke product features die wij als eerste en vaak nog als enige hebben. We waren de eerste bank waar je volledig mobiel kon onboarden. We waren de eerste bank met biometrische security. We zijn de eerste en nog steeds enige bank met AI om je geld veilig te houden. Mm-hmm. We waren de eerste bank met... Nou, weet ik, we hebben een aantal patenten op onze naam staan. Lang voor Tikkie hebben wij dat verzonnen. Nou, en daarmee krijg je dus ook... Tikkie is een soort van gecopy-paste van ons. Mm-hmm. Om het vriendelijk uit te drukken. En... daar heb jij en mensen om je heen natuurlijk heel veel plezier van.
Mm-hmm. Ja. Dus ik gebruik eigenlijk het product van de concurrent.
Je gebruikt de afgeslapte kopie van de concurrent.
is Bunk eigenlijk, je maakt natuurlijk denk ik een prognose. Ja. Voldoet Bunk nog aan die prognose?
Nou, het gaat veel trager dan ik gehoopt had. En dat komt omdat ik onderschat heb hoeveel invloed een zo zwaar gereguleerde omgeving op je heeft. Mm-hmm. En dat maakt dingen heel ingewikkeld. Want daardoor kan je bijvoorbeeld ook veel moeilijker over de grenzen heen. Maar dat maakt niet uit. Want we doen het fucking goed. Ja. En het belang van Bunk in Europese verband wordt ook gezien en erkend en gesteund. En ik denk dat we iets aan het doen zijn wat eigenlijk mij en Bunk ontstijgt. Ik denk dat we iets aan het doen zijn wat ook BV Nederland op de kaart zet. En ik ben er trots op om daar onderdeel van uit te mogen.
Dus je bent ook met iets bezig wat ongelooflijk veel geld kost. We willen natuurlijk nog wel eens sommetjes maken. En we komen dan tot de conclusie dat je er al 80 miljoen eigen geld in hebt zitten.
Ja.
80 miljoen.
Ik denk dat er geen ondernemer is in Nederland die al zoveel geld in zijn verlieslatende bedrijf gestoken heeft. Ik denk dat je daarin gewoon aan kop gaat van dat het toch misschien niet heel lovenswaardige lijstje. Maar... Jij glimlacht. Je ziet het toch als dat je op een missie bent om...
Ik ben begonnen niet voor het geld en niet voor het succes, mm-hmm. maar om dingen te creëren. Ooit. En dan heb ik niet mm-hmm. over Bunk, maar ooit. En dat ben ik nog steeds aan het doen, mm-hmm. elke dag. Nou... je hobby mag wat kosten. Toch?
Ja, maar je bent natuurlijk ook gewoon zakenman. En je hebt een mooi ideaal karakter, en dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd, je zei aan het begin van deze podcast ook... hè, een bedrijf winst...
moet gezond zijn.
Precies, het interesseert me niet. Maar het moet wel op eigen benen kunnen staan. Voorlopig. Ja. Hoe graag we het ook zouden willen, kan Bunk dat natuurlijk nog niet.
Nee, en daarom heb ik daar ook nog steeds een rol. De onderliggende cijfers van Bunk zijn wel heel gezond. Omdat we eigenlijk... de unit economics, zeg maar, zoals dat heet, mm-hmm. die zijn gewoon positief.
Elke nieuwe gebruiker levert geld op.
En dat moet ook. En dat moet zo'n gebruiker, vind ik, ook willen. Want ja, als je Bunk waardeert, dan wil je graag ook dat Bunk mm-hmm. bestaat over een tijdje. Dus het is een kwestie van schaalgrootte creëren. En daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat hartstikke goed. Want gebruiksaantallen publiceren we niet, dat weten jullie. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de groei in onze deposito's... dan zie je dat dat grofweg verdubbelt elk jaar.
En laten we even in de toekomst kijken, als we het toch over prognoses hebben. Hoe lang duurt het, denk je, voordat je die 80 miljoen weer uit het bedrijf kan tillen?
Geen idee. Voor mij is het meest belangrijke dat er dat het internationale succes aanbreekt. Daar leg ik mijn zinnen nu op.
Nou, dat is een heel erg mooi streven. En we wensen je daar uiteraard ontzettend veel succes mee. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier was, Ali. Veel dank voor je tijd. Laten we nog één keer het glas heffen. Ja, jij doet eigenlijk niet mee, maar Tom en ik klinken nog een keer met dit vrije glas van de McKellen. Die deze podcastserie mogelijk maakt. Nogmaals veel dank. Het is zeker niet de laatste aflevering van deze serie. Dus hou ons in de gaten. Dan komt de volgende vanzelf voorbij.
Dankjewel.